Nou, het was een prachtige dinsdagmorgen. Het was ijskoud. Ik weet nog goed dat ik een wollen jasje aan had, een manteltje en ook een muts. Maar dat was een kapershoedje, noemden ze dat vroeger, maar van die bollen.
Ja, het was een hele zonnige dag. Het was in februari. En ik dacht dat het op een dinsdag was, ja. Want het was carnavalsdinsdag, ja. En ja, we hadden gewoon school.
Op een gegeven moment, was precies om 12 uur, kreeg een luchtalarm. Dat waren we al niet gewend. En we waren gewend terug te gaan, maar niet overdag.
En het was iets van 1:15. En bij 1:30 horen ze gerommel. En de ramen begonnen te rinkelen. En ze zijn in de sacristie en de bommen vallen op de kerk.
Het is 22 februari 1944. Een carnavalsdinsdag, midden in de Tweede Wereldoorlog. In Nijmegen is de dag mooi begonnen. Koud, maar zonnig. Die middag om iets voor 1:30 gebeurt er iets wat de Nijmegenaren nog heel lang bij zal blijven. In een paar minuten tijd vallen er meer dan 200 Amerikaanse bommen op de stad. In één klap wordt het centrum grotendeels weggevaagd. Er vallen bijna 800 doden en heel veel mensen raken hun huis kwijt. Voor de inwoners van de stad is dit de gebeurtenis die ze nooit meer zullen vergeten. Na de 22e is hun leven voor altijd verdeeld in een tijd voor het bombardement en een tijd na het bombardement. In deze podcast volgen we Ria, Adi, Frans en Hanni. Allemaal maakten ze als kind het bombardement mee. Van heel dichtbij, omdat ze er middenin zaten, of van iets verder af, als toeschouwer. Hoe is dat voor een klein kind om midden in een bombardement terecht te komen? Wat doet dat met de rest van je leven? En hoe kan het dat een Nederlandse stad gebombardeerd wordt door de Amerikanen? Onze vrienden. Was het een vergissing, zoals het bombardement zo vaak wordt genoemd? Of steekt de waarheid toch iets ingewikkelder in elkaar? In deze podcast zoeken we uit wat er precies gebeurde op die 22 februari... in 1944.
Mijn naam is Frans Verheijen. Ik ben geboren op 24 september 1930 in Nijmegen. Ik woonde in de Groene Straat. Toen de oorlog begon, was ik 9 jaar oud.
Ik ben Adi Gerrits, dat is mijn meisjesnaam. Ik ben nu 84. En als kleuter van 5 jaar heb ik het bombardement van Nijmegen meegemaakt.
Oh, wie ik ben? Ik ben Hanni Schoonwater Schel. Geboren 20 december 1929 in de Piet Heinstraat 64 in Nijmegen.
En de laatste ooggetuige die we spreken voor deze podcast is Ria.
Ria Martens. Ja, ik was van 1937. Nou, en in mei 40 is de oorlog uitgebroken. Maar daar weet ik niks van.
We gaan Ria, Adi en Hanni nog veel horen in deze podcast. Maar we beginnen bij Frans. Het is een herfstige dag in oktober als we hem voor het eerst ontmoeten. We mogen hem interviewen en gaan bij hem op bezoek in Overasselt, een klein dorpje ten zuiden van Nijmegen. Hij ontvangt ons in zijn appartement waar hij sinds het overlijden van zijn vrouw alleen woont.
Ja, hier denk ik dan. 27 toch?
29.
Oh, sorry. Vreselijk.
Heb je hem aan?
Ja.
Frans is de 90 alweer even gepasseerd. Maar van die leeftijd merk je niks.
Kom binnen in de vreugde des heren.
Hallo.
Vooral niet als hij vertelt over zijn jaren bij het Korps Mariniers en later de politie in Rotterdam en Nijmegen. Dan zit er weer gewoon een stoere jonge man tegenover je aan de keukentafel.
Ja, ik ben in Rotterdam bij de politie gekomen. Naar de mariniers. En mariniers zijn heilig in Rotterdam. Hè. En ik heb toen gesolliciteerd. En ben toen in Katendrecht terechtgekomen. Hier was een Katendrecht gehoord. Hè, de prostituees en de Chinezen. Nou, dat was voor mij een hartstikke mooie wijk. Groot sabel erbij. En weet ik het allemaal. Ik ben toen de tijd opgeleid voor scherpschutter. Ik kan heel goed schieten.
Je weet, als de oorlog in 1940 begint, is Frans 9 jaar. Hij is de middelste van 15 kinderen. 7 zussen heeft hij en 7 broers. Zijn vader is chef bij de chocoladefabriek, Van Dungen. Hier verdient hij 42 gulden per week, wat erg veel geld is voor die tijd. Frans kan zich nog goed herinneren dat de oorlog begon.
Het was 10 mei, zon scheen, het was een prachtige dag. En ik kom buiten en ik zie op een gegeven moment een zijspan aankomen met 2 militairen erin. Dat waren Duitsers. Maar we wisten dat niet. We zagen dat. Hé, militairen, ja, ze zijn Duitsers. We zijn overvallen. Want meer hoorde je niet. We hadden natuurlijk geen televisie of wat dan ook, niets. En toen hoorden we dat allemaal. Dus het was chaos. Vergeet ik nooit meer. En toen is toch die oorlog begonnen.
Ook voor Hanni komt het begin van de oorlog onverwacht.
Ja, we werden wakker van gebrom in de lucht en het bleef maar aanhouden. En ja, je stond op en je ging naar buiten kijken. Ik zie ons nog midden op straat staan in de lucht kijken. En vliegtuigen gingen tellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Toen waren we in de 20, nou, het was zwart van de vliegtuigen.
20.
Dus we zijn maar gestopt met tellen. En ja, vlak daarna werden de bruggen opgeblazen. De Graafse brug en de Sint-Anna-brug. Alle twee. En ja, dat deed natuurlijk alle ruiten springen. Door de luchtdruk werden alle ruiten eruit. Vlogen alle ruiten eruit die niet open stonden. Ja, mijn vader was timmerman. Die had genoeg hout in de kelder. Dus die heeft dat dichtgetimmerd. En dat is nog wel vaker gebeurd hoor, met granaatinslagen en bommen die ontploften, dat de ruiten eruit vlogen.
Hanni is 10 jaar als de oorlog begint. Ze woont met haar familie in de Piet Heijnstraat in Bottendaal. In die tijd wordt het nog de Zeeheldenbuurt genoemd.
Piet Heijnstraat, Jan van Gaderstraat, Tromstraat, allemaal die zeehelden, Jan de Witstraat, de Ruiter. Ja, die buurt. Het was een arbeiderswijk. Hele nette arbeiderswijk. Mensen hadden allemaal werk. Allemaal gingen de mannen 's morgens naar hun werk. En de vrouwen die waren huisvrouw. Schort voor. En die gingen aan het werk tot en met stoepjes vegen en schrobben. Einde van de week. En de was ophangen. En wij woonden over het laatste huis. Van de Piet.
Na het chaotische begin van de oorlog neemt Hanni's leven vrij snel weer zijn gewone loop.
Ja, ik denk dat ik toch weer gewoon naar school ben gegaan. Ik weet nog wel dat we in de klas mochten we alles vertellen. Dus de juffrouws die lieten ons wat je meegemaakt had vertellen. Ik zat toen in de 5e klas, geloof ik. In de 4e, weet ik al niet meer. En heb je daar als kind toch eigenlijk weinig van gemerkt.
In tegenstelling tot Hanni krijgt Ria van die eerste oorlogsdagen niet veel mee. Ze is pas 3 jaar als de Duitsers Nederland binnenvallen.
Helemaal niet, daar heb ik niks van gemerkt. En ik had natuurlijk ook later, hoe ik me ook niet zo veel zorgen te maken, want papa en mama waren er altijd, in de slagerij, nou, die ging niet weg. En dan had ik echt een lieve, warme moeder. Ik zeg het altijd precies zo. Een hele stabiele vader, dus daar kon je op terugvallen. Dat was een heel fijn, nu achteraf, is dat een heel duidelijk gevoel geweest.
Ria heeft 1 oudere broer, Henny, en woont samen met haar ouders, Henny en opa, boven de slagerij in het centrum van Nijmegen, op de Grote Markt.
Op de Grote Markt, naast de Kerkboog. Toen stond er altijd slagerij Hamartens. Nou, dat was eigenlijk in Nijmegen ook begrip. Dus ja, heel bekend plekje. Mijn opa was toen de tijd ook nog bij ons in huis. En die woonde op een van de kamers. De goede kamer natuurlijk. Zo was dat. We hadden wel altijd voor dag en nacht een hulp. Ja. Dus ja, we hadden dan toch, als we allemaal aan tafel zaten, een wat vol gezin. En we hadden het gezellig bij elkaar.
Bij Ria om de hoek in de Stikke Hezelstraat woont Addy. Samen met haar ouders, broertjes en zusjes. Haar moeder heeft hier een naaiatelier.
Een naaiatelier voor dames- en kinderkleding. Ja, ja, er zaten ook twee meisjes in dienst. Ja. En mijn vader was wel heel modern. Die zorgde dus voor de administratie en de stoffeninkoop. Maar die zorgde ook voor ons eigenlijk. Ons gezin bestond dus uit mijn ouders dus. En we hadden toen 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. Ja, een gezin van 5 kinderen, ja, klopt.
Addy is de tweede van die 5 kinderen. Boven haar komt haar zus Tony. Tony is 2 jaar ouder dan Addy. Na Addy komt haar broertje Jopie. Jopie is 1,5 jaar jonger dan Addy. En na Addy en Jopie komen nog zusje Willy en broertje Ben.
Ons Ben was een baby van 7 maanden en Bill was, ik denk ook 1,5, 2 jaar, zoiets. Dus allemaal nog klein, ja, ja.
Nadat hun huis in 1943 is gevorderd door de Duitsers, is het gezin boven het naaiatelier in de Stikke Hezelstraat gaan wonen.
Ja, boven het atelier, ja. Was maar heel klein. We zijn er later nog terug geweest en dacht ik, oh, hoe hebben we met zoveel kinderen hier kunnen wonen? Maar dat was vroeger gewoon zo, hè. 3 kinderen op een slaapkamer was heel gewoon. Dus ja, het is nu hartstikke luxe natuurlijk.
We zullen in deze podcast nog veel horen van Frans, Hanny, Ria en Addy. Maar eerst is het tijd voor een beetje geschiedenis. Om te begrijpen hoe de Amerikaanse bommenwerpers op 22 februari 1944 in het luchtruim boven Nijmegen terechtkomen, moeten we terug naar 1943. Vanuit het oosten vechten de Russen tegen Hitler en zijn manschappen. En in het westen werken de Amerikanen en Engelsen samen aan een plan om met een luchtoffensief de Duitsers op de knieën te krijgen.
De Amerikanen en Britten die wilden in een week tijd wilden ze alle vliegvelden en met name ook de luchtmachtindustrie wilden ze uitschakelen. Ze wilden bijvoorbeeld de Messerschmitt-fabrieken die in Gotha lagen, die wilden ze allemaal plat bombarderen. Ze wilden de vliegtuigen bombarderen. Ze wilden alles wat met de luchtmachtindustrie te maken had en met de Luftwaffe, zoals de Duitse luchtmacht heette, die wilden ze uitschakelen.
Je hoort Joost Roosendaal. Joost is historicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik ben docent politieke cultuurgeschiedenisonderzoeker aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. En ik heb in het verleden onderzoek gedaan naar het bombardement op Nijmegen en eigenlijk het hele traumatische oorlogsjaar 1944 in Nijmegen. En momenteel doe ik nog steeds veel onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en met name ook de verwerking en omgang met de Tweede Wereldoorlog.
Ook Joost zullen we vaker terug horen in deze podcast. Hij deed niet alleen onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog, hij schreef er ook verschillende boeken over. We kunnen hem gerust een deskundige noemen. Maar nu eerst terug naar 1943. Omdat een luchtaanval alleen kans van slagen heeft als deze massaal en overweldigend is, moet het een operatie worden van meerdere dagen. Het weer zal dus ook een aantal dagen op rij goed moeten zijn.
Alleen, ja, het was wel de winterperiode waarin zij die operatie wilden gaan doen. Dus het weer is lang niet altijd ideaal. Nou, dat betekende dat men constant het vooruit moest stellen, want het was een grote operatie van over meerdere dagen dat zij de Duitse luchtmachtindustrie en de hele Duitse luchtmacht uit wilden schakelen.
Na maanden van wachten lijken de weersvoorspellingen op 19 februari 1944 dan eindelijk goed genoeg. En zo begint op 20 februari Big Week.
In de nacht van 19 op 20 februari beginnen dan de eerste aanvallen op Duitsland. 'S Nachts vliegen vooral de Britse vliegtuigen. Die gingen dan alle vliegvelden bombarderen. En ook de luchtafweerinstallaties, die moesten uitgeschakeld worden. Want bedenk, als je daar met vliegtuigen overkomt, dan wil je niet dat er allemaal jachtvliegtuigen, Duitse jachtvliegtuigen komen om de bommenwerpers uit de lucht te schieten. En je wil ook niet dat de vlak, de Duitse luchtafweerkanonnen, dat die de vliegtuigen zouden raken. Dus daar wordt 's nachts vlogen de Engelsen om die doelen te bombarderen. En overdag de Amerikanen. Die hadden apparatuur waardoor ze wat hoger konden vliegen. Waardoor ze ook overdag konden vliegen. En die vlogen dan overdag om de doelen te bombarderen.
Na een geslaagde missie op 20 februari zijn de weersomstandigheden op 21 februari nog steeds goed. En wordt er een tweede aanvalsgolf ingezet. En zo wordt het 22 februari. In Nijmegen is 22 februari begonnen als een koude, maar zonnige dag. Het is een carnavalsdinsdag. Op de Waalkade is een schaatsbaan aangelegd en in de kerken komen de gelovigen, als voorbereiding op de vastentijd, bijeen voor het 40-uren gebed. Ondanks dat het 2 graden vriest, voelt het voor Frans als een lentedag.
De dag was prachtig. Een lente, echt een lentedag. Schitterend was hij.
Ja, het was een hele zonnige dag. Het was in februari. En ik dacht dat het op een dinsdag was, ja. Want het was carnavalsdinsdag, ja. En ja, wij hadden gewoon school.
De 5-jarige Addy loopt 's ochtends altijd samen met haar kleine broertje Jopie vanuit hun huis in de Stikke Hezelstraat, via de Grote Markt, door de Burchtstraat naar de Montessori Kleuterschool in het centrum van de stad. In de Burchtstraat maken ze vaak even een kleine pauze, zodat Jopie over de trappen van het stadhuis kan lopen.
En dan liepen we over de Burchtstraat en wat hij heel erg leuk vond, dan heb je dan de trappen van het stadhuis en daar waren vroeger, zitten nog leuningen aan, maar ik denk niet dat je er overheen kunt glijden. Maar dan liep ik hem naar boven lopen en dan hield ik hem vast en dan mocht hij zo naar beneden glijden. Oh, dat vond hij leuk. En nog een keer.
Die dag is het moeilijk om Jopie mee naar school te krijgen.
En Jopie, die, ja, dat was een treuzelaar met eten en had eigenlijk helemaal geen zin om naar school te gaan. Ik denk ook wel, het was een jochie die heel gevoelig was, dat hij misschien ook al een voorgevoel had van, ik wil liever thuis blijven. En ik zei, Jopie, kom maar, je mag met de blokken spelen. En nou, dat vond hij leuk. Dus zo is hij toch mee naar school gegaan.
Als Jopie en Addy om 8:30 eindelijk op school aankomen, worden ze door de zuster snel de klas ingestuurd. Het kralensnoer dat Addy bij zich had om aan haar vriendinnetjes te laten zien, mag ze niet mee de klas innemen.
Ja, ik had een kralensnoer gekregen van mijn oma en dan mocht je niet mee naar binnen nemen. De zuster die zei, schiet op, jullie zijn al laat. En ja, ik heb een mooie kralensnoer. Nee, niet mee naar binnen nemen, hang maar aan de kapstok.
In Engeland, op de luchtbasis Flixton, nabij Bungay, is het nog vroeg als de jonge Amerikaanse soldaten zich verzamelen in de briefing room. Hier krijgen ze de details van hun missie die dag. Hun bestemming is Gotha, een stad diep in Duitsland, waar ze een vliegveld en een vliegtuigfabriek moeten bombarderen. De Messerschmitt-fabriek. Voor het geval het niet lukt deze doelen te bombarderen, wordt er een vervangend doel aangewezen. Het vliegveld van Eschwege, een stad ongeveer 80 kilometer ten westen van Gotha. Aan het einde van de briefing wordt nogmaals benadrukt dat, mochten deze twee doelen, Gotha en Eschwege, niet haalbaar zijn, ze moeten uitkijken naar gelegenheidsdoelen in Duitsland. Het liefst militaire vliegvelden. Na de briefing vertrekken de jongens naar hun vliegtuigen en beginnen de voorbereidingen voor de vlucht. Ze trekken hun blauwe, elektrisch verwarmde pakken aan. De routekaarten worden uitgedeeld aan de navigators van de bommenwerpers en de bemanning neemt plaats in de vliegtuigen. Om 9:50 zijn ze klaar voor vertrek.
Die dag zouden er vele duizenden vliegtuigen opstijgen In totaal 3700 vliegtuigen. Overal in Engeland, langs de hele kust, lagen allemaal kleine vliegveldjes waar al die vliegtuigen klaar stonden. Die gingen allemaal de lucht in, althans dat was de bedoeling, op die 22e februari om naar Duitsland te vliegen. Sommigen namen een route via de noordzijde, via Denemarken zou je kunnen zeggen. Er waren vliegtuigen die vanuit Italië kwamen aanvliegen. En maar een hele grote groep van de vliegtuigen ging vanuit Engeland rechtstreeks over Nederland, over de Nederlandse kust, richting Duitsland en met name ook Gotha. Dat was de bedoeling.
Ondertussen zijn in Nijmegen ook Ria en Hanny aan hun schooldag begonnen.
Het was ijskoud. Ik weet nog goed dat ik een wollen jasje aan had, een manteltje en ook een muts. Maar dat was een kapershoedje, noemden ze dat vroeger, maar van die bollen.
Net als Addy gaat Ria naar de Montessori-school. Maar omdat zij al 7 jaar is, gaat ze naar de basisschool aan de Oude Stadsgracht. Hanny heeft die dag les in het Kolpinghuis. Haar eigen basisschool is gevorderd door de Duitsers. En na vele omzwervingen mogen ze gebruik maken van de ruimte van de gezellenvereniging in het Kolpinghuis. Hier zitten ze samen met de jongens van de zeevaartschool uit Vlissingen.
Nou, kun je voorstellen met die meiden en dan die jongens daarboven. Ik had die leeftijd nog niet dat ik daar belangstelling voor had. Maar er waren bij mij de hogere klassen, ja, dan weet ik wel dat er een beetje geflikflooid werd.
Frans is de 22e februari ziek wakker geworden en mag van zijn moeder thuis blijven van school.
Ik zat op de Mulo in de schoolstraat. Nou, maar ik was die dag niet lekker, zei mijn moeder. Fransje, blijf je maar thuis.
En terwijl Frans in Nijmegen weer onder de wol kruipt, stijgen in Engeland rond 9:30 de eerste vliegtuigen op, richting Nederland.
Die vliegtuigen die stegen allemaal op die ochtend. Ze hadden de briefing gehad, ze hadden instructies gekregen van wat het doel was. Ze hadden te horen gekregen van, nou, we gaan eerst we gaan naar Gotha vliegen. Als Gotha niet mogelijk is, dan hebben we een tweede doel. Dat was een ander militair doel. Ja, dat zijn de doelen die jullie voor ogen moeten houden. De vliegtuigen stegen op, alleen voor de Engelse kust was het die ochtend een, ja, het was winter, een sneeuwstorm gaande. Het was echt, de wolken die waren toch behoorlijk dicht. Het was, bedenk even met die vliegtuigen, om daar dan doorheen te vliegen. Heel veel vliegtuigen konden niet in formatie komen. Er is altijd een vaste manier waarop de vliegtuigen vliegen in een bepaalde V-vorm. En ze konden hun medevliegtuigen niet vinden en ze konden niet in de juiste formatie komen. En omdat het voor die Engelse kust zo'n slecht weer was, waren er heel veel vliegtuigen die zeiden van, ja, ik kan mijn medevliegers niet vinden, de andere vliegtuigen niet vinden. Wij keren terug, want dit heeft geen zin.
In Nijmegen gaat het intussen, tot Addy's grote opluchting, weer helemaal goed met Jopie. Hij is met de blokken aan het spelen. Zijn favoriete speelgoed.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook altijd een beetje voor hem zorgde. Ik was echt de oudere zus. En we zaten ook samen in het klasje. En dus ik hield hem ook in de gaten. En ik zag later dat hij was met de blokken aan het spelen. Ik denk, oh, het is toch goed gegaan, weet je zo.
Om 12:00 is het tijd om buiten te gaan spelen. Als een kwartier later het luchtalarm afgaat, besluiten de zusters alle kinderen naar binnen te halen en te schuilen in het klaslokaal. Boven de Noordzee is door het slechte weer één grote chaos ontstaan. Veel vliegtuigen kunnen hun eskader niet vinden en een deel is teruggevlogen naar Engeland. Omdat de gevechtsformatie hierdoor kwetsbaar is geworden, komt er rond 12:30 een recall to base. Hoewel de meeste vliegtuigen omkeren en terugvliegen naar hun basis in Engeland, bereikt het terugroepbericht in eerste instantie niet alle vliegtuigen. Zo'n 150 vliegtuigen gaan door richting Duitsland en vliegen rond 12:30 vanuit het westen over Nijmegen. Ze zijn al zo'n 60 kilometer het Duitse luchtruim binnengedrongen als de recall eindelijk doorkomt en ze bevel krijgen de missie af te blazen en op zoek te gaan naar gelegenheidsdoelen. En zo zetten ze koers terug. Naar Nederland. Bij Addy en Jopie op de kleuterschool is het intussen tijd voor de middagboterham. Omdat hun ouders een zaak hebben, blijven ze tussen de middag altijd over op school. Addy heeft haast met de boterham. Haar gedachten zijn bij het kralensnoer dat op de gang aan de kapstok hangt.
En ja, nou, ik stond te popelen om naar de gang te gaan. Dus wij hebben nog even gewacht op Jopie, maar ja, hij had zijn brood niet op. Ik denk, nou, ik ga vast. Hij heeft de kralensnoer ook al gezien, dus zo'n probleem is dat niet. Dus ik ben dus met Dini Meuse, Elsje Blijdenstein en het zusje van Dini naar de gang gelopen, naar de kapstok. En dat is alles wat ik weet.
Ook Ria is op school als om 11:45 het luchtalarm afgaat. Ze is net klaar met haar rekenwerk en staat op het punt om voor de middagpauze naar huis te gaan.
Toen ging het luchtalarm af. En dan was het altijd zo, dan moesten wij onder de tafeltjes liggen. Want die klassen kon je niet allemaal in de schuilkelder. Nou, en dan moest je er blijven liggen totdat het vrijgegeven werd. En dan mocht je naar huis. Nou, die dag ook, het werd vrijgegeven en ik wilde fijn naar ons thuis toe. En mijn moeder stond al bij de deur te wachten, want er was inmiddels al etenstijd voorbij. Zeg maar 12:45. Kom op, Maria, want je moet zo meteen weer naar school gaan eten. En waar blijft ons Henny? Waar blijft ons Henny?
Henny. De oudere broer van Ria is 11 jaar en zit bij de broeders op school op het Kelfkensbos. Omdat het te lang duurt voordat Henny thuis komt en Ria op tijd weer terug naar school moet, gaat de familie vast naar de woning boven de slagerij om het middagmaal te eten.
Ik liep voorop en de rest, mijn moeder en mijn vader, en achter naar de keuken. En ik kom op de trap naar boven en dan keek je zo door de keukendeur. Keek je door het raam, keek je op de Stevenskerkhof. En ik kijk en heb ik de toren zien vallen, maar dat wist ik niet.
De inslag van de bom op de Sint-Stevenstoren moet veel indruk hebben gemaakt op Ria. Zoveel dat ze geen enkele herinnering meer heeft aan het geluid dat de inslag gemaakt heeft. Het enige dat ze zich nog kan herinneren is een grote oranje bal.
Eén hele grote oranje bal. Nooit iets van gehoord, heeft me nog nooit iemand kunnen vertellen. Want dat moet een klap geweest zijn. Zo verschrikkelijk hard. Nooit gehoord, achtergekomen waarom ik dat niet gehoord heb. En later bleek dat er die toren gevallen was.
En ook bij Addy slaan de bommen in.
Het werd wel heel donker en een lawaai in de lucht, hè? Of er een vrachtwagen in de lucht zat. Maar ja, dat zijn die vliegtuigen natuurlijk geweest. Ja. Ja. Maar dat, ja, en dan. Daar is dan een stukje leeg gebied eigenlijk, hè? Maar wel de biddende zusters. En er lag iets op mijn voet en op mijn been. En ik kon ook niet opstaan. En ik was bang dat ik mijn schoen kwijt was. En verder was ik ook weer even vertrokken. Dus ja, het heeft. Ik kan er eigenlijk niet zoveel verder over vertellen. Alleen dat ik dus ineens weer bij mijn positieve kwam toen ik buiten de school was en ik wilde naar Jopie toe en nee, dat kon niet meer, want de school die brandde en toen hebben ze me ergens op een stoepje neergezet en daar ben ik eigenlijk heel lang blijven zitten, want ik wilde niet weg. Ik moest voor Jopie zorgen, klaar.
Niet alleen de Sint-Stevenstoren en de Montessori kleuterschool worden getroffen. In totaal worden er in een paar minuten tijd meer dan 200 bommen boven de stad losgelaten.
De meeste bommen kwamen terecht in het westelijk deel van de bovenstad van Nijmegen, rond plein 44, dat is het zwaarst getroffen gebied van het bombardement. Broerstraat werd voor een deel geraakt. Op de Grote Markt werd met name de V&D geraakt en de HEMA. Die werden zwaar getroffen. De bommen vallen. Ze raken het stadshart. Maar ze raken ook een aantal andere zaken. Die maken dat de ramp veel groter wordt dan eigenlijk had hoeven te gebeuren. Want we hebben gezien, in Enschede zijn er bommen gevallen. En we hebben, daar heeft een hele bomgroep, dus drie eskaders hebben daar gebombardeerd. En Arnhem is door één eskader gebombardeerd. Nijmegen is ook door slechts één eskader gebombardeerd. Bombardement, dat heeft wel bijna 800 doden gevergd. Hoe kan het dat er zoveel doden zijn gevallen? En het gewonde aantal is eigenlijk relatief laag. In Enschede was dat anders. Daar waren veel minder doden en relatief meer gewonden. Hier niet. Wat is daar hier aan de hand geweest?
Hoe kan het dat er in Nijmegen zoveel doden vallen? Dat is een vraag voor de volgende afleveringen. Ben je benieuwd hoe het Arie, Ria, Hanni en Frans vergaat na het vallen van de bommen? Luister dan ook naar aflevering 2 en 3 van Een bombardement op Nijmegen. Nu te vinden in jouw favoriete podcast-app. Wij maakten bij deze podcast ook educatief lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Werk jij in het onderwijs en wil je aan de slag met de Tweede Wereldoorlog en het bombardement op Nijmegen? Kijk dan even op onze website www.bombardementopnijmegen.nl. Hierop vind je verschillende lesbrieven, alle afleveringen van de podcast en meer informatie over de geïnterviewden. Het bombardement op Nijmegen is een podcast van mij, Annegie de Winter en Sonja Willems. Sonja schreef het script en deed de montage. Mixage en sounddesign Thijs Jacobs. Dramaturgie Patrick Veijen. Met grote dank aan Adi Gerrits Hendricks, Ria Roosendaal Martens, Frans Verheijen, Hanni Schoonwaterschel, Joost Roosendaal. En ook Bart Jansen, Maarten de Winterbevers, Bas Rijnen, Gerard Verschoten en Wil Brouwers van Twin Sound Studios. Dennis Gaans danken wij voor de toffe begeleiding. Deze podcast werd financieel mogelijk gemaakt door het V-Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland.